Radio 1. NTR.
Magyar, Roosendaal Kommers en Ronald Hoeve schrijven primeurs en delicatessen. Hoe Nederland leerde Nederland eten in het legendarische restaurant Dikker en Thijs in Amsterdam. Hans Heilo geeft college over zuurdezenbrood en is te versprillen. Test fijne comestibles. In blik, uw presentator Petra Bossel.
Welkom bij het Kook en Eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken op vrijdag, vinden het hartstikke leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl. U kunt uw reactie of vraag ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. Want waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over Dikker en Thijs. Toen ik nog een jong meisje was, rank. En heel gelukkig. Toen liep ik wel eens door de Leidse straat en dan keek ik naar die zaken. En dan dacht ik altijd, oh, als ik later groot ben, dan ga ik daar eten. Dan moeten jullie ook gedacht hebben, Ronald Hoeve en Roosendaal Kommers, toch?
Zeker, zeker.
Is dat ook gebeurd eigenlijk? Hebben jullie daar gegeten in je jonge jaren?
Ik heb er nooit gegeten.
Ik heb een keer gegeten, ja. Maar niet echt in mijn jonge jaren.
Maar met iemand anders. Want even voor de duidelijkheid, jullie zijn een echtpaar.
Ja.
Komt er nu iets aan het licht?
Nee.
Zou kunnen, maar...
Nee, ja, misschien. Nou, ik weet niet of dat grappig is, maar het is wel een gegeven. In ieder geval, dat in Anne Frank's dagboek staat het ook, dat als dit allemaal over is, dan gaat ze bij Dikker en Thijs eten. Dat is een droom van haar.
Ja. Omdat het zoveel standing had.
Zo'n instituut was het, ja. Ja.
Nou, daar gaan we het straks over hebben. Jullie hebben daar een hartstikke leuk boek over gemaakt. Primeurs en delicatessen. Het komt dinsdag uit. Woensdag komt het uit, of dinsdag. Volgende week. En het is leuk omdat het ook een soort schaduwgeschiedenis is van het hele restaurantwezen in Nederland. En eigenlijk ook daarbuiten. Hè, hoe dat allemaal is opgekomen. Want misschien weet u dat thuis niet. Ik wist het ook niet. Maar dat op restaurant gaan, dat bestaat nog helemaal niet zo lang. Dus dat heeft een enorme vlucht genomen. Naast jullie zit Hiske Versprillen. Zij test comestibelen.
Comestibelen.
Dat stond vroeger trouwens ook altijd bij delicatessenzaak. Dikker en Thijs stonden comestibelen.
Die stonden in de wanden vol
en ook in de etalage en zo. Ja. Maar wij hebben daar een ander woord voor, toch Hiske?
Gewoon lekkere dingen uit blik of uit potjes.
Want jij bent dol op blik.
Ik ben dol op blik.
Ja. Er komt bij jou eigenlijk niks vers het huis binnen. Nee. Hiske Versprillen.
Nee, zeker. Hè?
De vrouw die in de schoenen van Johannes van Dam is gaan staan en voor het Parool schrijft over restaurants. Maar je bent dol op blik.
Nou ja, ik vind dat het blik ook wel een beetje beter bekeken mag worden dan het nu vaak wordt gedaan. Want mensen hebben er toch een beetje het idee van ja, diepvriesmaaltijden. Of het staat een beetje op die standing van kant-en-klaar eten. Terwijl er fantastische dingen uit blik komen. Die niet alleen net zo goed zijn als de verse producten. Maar soms zelfs nog beter. Of op een andere manier heel erg goed. Dus
het is een herwaardering van het goede blik eten.
Ja.
En dat gaan we zo doen. Jij gaat dat proeven testen, beoordelen en wel of niet aanbevelen. Hans Heilo zit aan tafel. Nou, een vaste gast ook in dit programma. Patissier, chocolatier. De man die voor Mick Jagger chocolaatjes maakte in het Amstel Hotel. Chocolaatjes mag je daar niet zeggen, hè? Dat is net zoiets als wijntje.
Taartje, ja.
Kleine taartjes, ja. En dat soort dingen. Die man die heeft hele grote lippen, hè, die Mick Jagger.
Ik denk ook dat hij hem zo pakt en in één keer erin.
Gewoon in één hap. Waren ze daar een beetje ook op gemaakt? Zeg maar van,
ja, dat was één hap.
Één hap, voilà, daar heb je het al. Je gaat vandaag helemaal niet praten over patisserie, wat je veel hebt gedaan in dit programma. Of chocolaterie, wat je ook veel hebt gedaan. Je gaat praten over brood, zuurdezenbrood.
Dat is heel anders, ja. Ja, ik heb afgelopen 9 weken heb ik bij ons meegelopen met de cursus... broodbakken. Dus onze omscholingscursus.
Dat is het Bakery Institute.
Ja, het Bakery Institute.
Waar je zelf ook les geeft.
Ja, waar ik de patisserie. Dus ik ben eigenlijk ook een klein beetje omgeschoold tot bakker. En ik heb les gehad van François Brandt. Dus ik denk een van de beste zuurdezenbakkers van Nederland. En zodoende ben ik daarin gerold eigenlijk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik 2 jaar geleden bij het Bakery kwam werken. Toen dacht ik eigenlijk, ik heb het Amsterdam wel een beetje brood gebakken. Ik denk, nou, dat is niets nieuws. En toch totdat ik de François bezig zag. En dan is er toch wel iets van, denk je, zo, dat is toch iets anders. En daar word je toch wel, dat pakt je en dat word je steeds nieuwsgieriger. En nu krijg je de kans om de cursus te doen en intensief met François samen te werken. En dan zie je eigenlijk wel hoe mooi het kan zijn.
Je gaat zo meteen alles vertellen over het zuurdesem baket.
Ja.
Die heb je ook in grote getalen gebakken en meegenomen naar de studio. Net als onze jongste bediener, hobbykok en tevens regisseur van dit programma, Janneke Kuiper. Die toch een lichtmoedeloze uitstraling had toen ze de receptuur zag, denk ik.
Absoluut, ja.
Ik heb het ook gelezen, het is verschrikkelijk.
Ja, het valt allemaal niet mee. Het begint natuurlijk al met die zuurdesem die je zelf moet gaan maken eigenlijk. Is mij ook niet gelukt. Het is 3 keer achter elkaar op een ramp uitgelopen. En toen zei Hans, het is genoeg geweest met jouw geploeter en gestuntel. Je meldt je morgenochtend bij de Bakery Institute en dan zal ik je leren hoe het werkt. En dat heeft hij vanochtend gedaan. Ja, en dat was gewoon, ik mag wel zeggen, de mooiste ochtend van mijn leven. Op een paar ochtenden na die ik nu om diplomatieke redenen
net even, ja, precies.
Maar
je man luistert mee.
Ja.
Maar het is heel moeilijk. Je gaat daar straks over praten. Maar ik wil wel even zeggen, er ligt hier dus enig eindresultaat op tafel hier in de radiostudio. Dat zijn natuurlijk de broden die door Hans Heilo zelf zijn gemaakt. Dan liggen naast jouw broden. Ik bedoel, mijn bewondering is nu al gigantisch groot.
Nou, en daar leef ik voor, Petra. Voor jouw bewondering.
En die van de luisteraars. U kunt blijven mailen. Mangiare@ntr.nl of twitteren. #Mangiare. We gaan straks meer horen van jou, Janneke. Waar was ik? Oh ja, ik moet nog even zeggen dat Jona Freuter vandaag niet is. Zij is haar rust aan het pakken in Frankrijk. Maar de volgende keer weer van de partij. Dinsdag wordt feestelijk gepresenteerd het boek Primeurs en Delicatessen over restaurant Dikker en Thijs in Amsterdam. Het is ook een natuurlijk delicatessenzaak, Dikker en Thijs in Amsterdam. Geschreven door Rosalie Kommers en Ronald Hoebe. Neerlandica-journaliste en culinair schrijver en fotograaf. Zo heb ik alle functies ongeveer wel gehad. Hè,
directeur van Foodtube.
En directeur van Foodtube, ja. Niet te vergeten. Een heel leuk kanaal over eten en drinken. Dikker en Thijs begon als viswinkel van Dikker. In 1915 kwam Thijs erbij. En toen werd het uitgebreid met een restaurant. Het werd een zaak van naam en faam. Wat was nou eigenlijk, waar had Dikker en Thijs nou die naam en faam aan te danken, mensen? Verdelen jullie maar even wie er mag praten. Ja, ga ik zo aanwijzen.
Ze hadden gezien hoe mooi het allemaal kon zijn bij Van Laar in de Kalverstraat. Een gigantische zaak. Een van de eerste zaken ook waar je kon bestellen. Maar die was echt prachtig. En die Van Laar die heeft de tent verkocht, gek genoeg. En toen zijn Dikker en Thijs begonnen verderop in de Kalverstraat.
Ja, Dikker is eerst begonnen.
Ja.
En die is toen met een co begonnen.
Met een?
Dikker en Co.
Oh, Dikker en Co, ja, was het toen
dat
nog.
Bleek,
ja,
zijn zwager te zijn, van Biesheuvel. Biesheuvel heette niet. En toen kwam in 1915 kwam Thijs erbij. En toen zijn ze samen in de Kalverstraat de zaak begonnen. De Oestersalon. En ik denk dat die faam ook was, omdat ze fantastische vissen
hebben. Beste van het beste.
Ja.
Als je die, als...
Met name vis hebben we het dan,
ja,
over.
Ja, in het begin was het vis.
Schelp en schaaldieren. En ook heel vaak lokaal. Een zalm uit de Rijn was nog iets wat je gewoon kon bestellen. En dat was natuurlijk geen kweekzalm.
Nee.
Maar je kon ook langoesten. Je kon ook oesters bestellen. En ook oesters die van elders kwamen. Dus niet uit de Waddenzee of uit Zeeland. Maar uit Engeland of uit Canada. Dat is echt ongelooflijk. Dus,
en toen had het al...
Ja.
Hoe werd dat dan vervoerd? Ja, toen waren de treinen, er was dus alle de treinen
nee,
waren er al.
Canada later, per schip,
oh, ja,
natuurlijk.
Per schip,
ja,
toen,
ja,
ik allemaal.
Ja.
Ja.
Want ik kwam in jullie boek tegen dat een schrijver als Max Dendemonde, geloof ik, dat die al repte over Dikker en Thijs. Dat Dikker en Thijs eigenlijk vanaf het begin, want Max Dendemonde is heel oud geworden en leeft alweer een tijdje geleden, dat vanaf het begin al die naam en faam had.
Ja.
Hoe werkte dat dan? Was dat dan? Want we hebben nu restaurantcritici en de journalistiek die wijdverbreid is. Maar...
Ja, die had je toen nog niet eigenlijk. Er werd heel weinig geschreven over restaurants. Er werd misschien wel geschreven over hoe het eruit zag en wat voor soort mensen er naar binnen gingen. Maar wat je op je bord kreeg, daar schreef niemand iets over. Laat staan dat er over koks of iets dergelijks gesproken werd. Maar zo'n zaak die munt er zo uit in kwaliteit en aanbod dat het eigenlijk al automatisch boven kwam drijven. En ja, de place to be, zou je nu zeggen. Maar ja. Dat was het toen ook.
En er was niet zoveel aanbod, dus dat was meteen iets heel bijzonders. Ja. Rosalie?
Nou, het was wel heel interessant dat er dus echt niks over geschreven werd. Er werd dus niet over het eten in restaurants geschreven. En je had een zekere Jantje van Leiden. En die schreef, dus ze had een boekje geschreven. Maar dat ging alleen maar over de sfeer en over de mensen die er kwamen. En het is eigenlijk zo gebleven tot de oorlog, zeker. Dus dat is echt alleen het restaurants waren. Maar wat er gegeten werd, dat werd nergens beschreven.
Wat zo grappig is, dat na die oorlog, nou, ik weet niet of dat per se grappig is, maar het verhaal wat eraan vast zit wel, dat er zo'n grote schaarste in Nederland was, dat er werd bepaald van overheidswegen hoeveel gangen er geserveerd mochten worden en waar die gangen uit moesten bestaan. Dus er mocht maar één vleesgerecht in zitten vanwege het tekort. Ja. Ja. Dikker en Thijs had daar in een hele bijzondere positie. Ja. Die mochten een extra gang doen.
Nou, die zaten ook niet in de mainstream wat dat betreft. Want die hadden schelp- en schaaldieren die daar helemaal buiten vielen.
Ja, dat
wild
was niet
viel
bedreigd.
Er ook buiten. Dus die hadden eigenlijk genoeg andere dingen waardoor ze daaraan konden ontsnappen.
En ze mochten oesters als extra gang serveren.
Ja, ja.
Dat was ook geen vis, hè? Nee. Geen vlees.
Hoe komen jullie aan al die verhalen eigenlijk over Dikker en Thijs? Want er is natuurlijk helemaal in de beginjaren zeker niet zoveel over gepubliceerd. Nee. Jij hebt de research gedaan, hè, Rosalie?
Ja, en ik ben eigenlijk begonnen met heel erg om Delft, de Koninklijke Bibliotheek, te gaan zoeken. En ook naar advertenties. En door, van 1895, van Laar, die periode, daar was wel redelijk veel over geschreven. Maar via advertenties, dan kon je dus gewoon eigenlijk, daar kon je dingen uit analyseren. Van wat werd verkocht en wat veranderde. En dan zag je weer dat er iemand, en er werd weer een kok gevraagd. En dan zag je dat het adres veranderd was. Of dan zag je ook wie er toen directeur was of wie chef-kok was. Dus zo hebben we eigenlijk hebben we alles bij elkaar gescharreld.
Aan knipsels.
Aan knipsels. Brussel, ja, dus het was echt tot de Tweede Wereldoorlog een soort puzzel.
Ja, want wat mij bijvoorbeeld opviel in die puzzel is dat ze eigenlijk heel veel dingen uit blik serveren.
Ja.
Als we het nou toch over blikvoer hebben.
Nou ja, alle tropische fruit bijvoorbeeld, dat kende men alleen uit blik. Schildpadsoep. Je kunt het nu nergens meer vinden, maar het is ooit is dat een mega artikel geweest.
Yeah. Lady Curzon.
Lady Curzon soep, ja.
Zo heet hij.
Ja. En een van die koks die zei, ik kon me niet voorstellen waar dat kwam dat eigenlijk vandaan. Dat bleek een Duitse firma te zijn. En hij is daar eens gaan kijken. En hij kwam terug met, hij zegt, verrek, je ziet inderdaad al die schildpadden daar aan de haak hangen. Dus het was niet een schildpad essence wat ze erin deden. Hij werd echt van schildpad gemaakt. Waarschijnlijk van dieren waarvan er nu nog 6 op de wereld zijn. Maar het is heel vreemd. Blikken, die hadden ook een enorm aanzien, de merken. Dikker en Thijs had een duurder merk dan je elders kon krijgen. Ze hadden gewoon de duurste merken.
De duurste merken van alles?
Van alles, ja.
Dus het was ook geen schande om een dopert uit blik te halen?
Nee, dat is ook weer een grappig verhaal. Kees Helder, die daar ook gewerkt heeft.
Bekende chef-kok.
Ja, de eerste Nederlandse 3-sterren-chef.
3 Michelins.
Die had zijn eerste keukenbaan daar. Daarvoor zat hij in de bediening bij Excelsior. En die vertelde me dat in de begin jaren 60, dus helemaal niet zo lang geleden, als je een ambitie had om een restaurant met een ster te beginnen, dan moest je zorgen dat als je doperwten kocht, dat er op het blik stond, extra, extra fijn. Want meestal had je concurrent die 15 cent extra er niet voor over. En er stond alleen extra fijn op. Ja, dan deed je het toch een streepje beter.
En dat was voor de inspecteur van Michelin dan ook van belang? Of,
Nou ja, dat blijkbaar. Nee, er waren heel veel dingen die uit blik kwamen. Er werden ook worteltjes bijvoorbeeld, die allemaal prachtig getourneerd waren. Dus allemaal op dezelfde maat. Die kwamen uit het blik en die gingen even in een heet bad met boter. En dan erbij. En dan had je een hele mooie.
Ik zie een soort gruwel op het gezicht van Hiske versprillen. Verheug je je niet op?
Nee, ik heb net een heel betoog houden voor meer eten uit blik. Maar worteltjes uit blik, daar heb ik wel een soort van jeugdtrauma aan. Ja. Moet ik eerlijk zeggen.
Dat geldt niet alleen voor jou, denk ik.
Nee, ja. Vooral die combinatie, van worteltjes en doperwten. Ja.
Ja, in één blik, ja.
Ja, je mag ze eigenlijk ook niet mengen, vind ik.
Het grappige is ook, in die winkel van Dick en Thijs stond dus één man. Dat was de koning daar. Die kon iedereen alles verkopen. En die had ooit de gedachte, ik ga someday mijn eigen winkel beginnen met al die blikjes. Maar toen kwam de wet die verplichtte dat er een THT-datum op moest.
Dan
stort die wereld ineen natuurlijk. Want ja. als je 1500 blikjes hebt staan, dat is jaren nog goed. Maar als daar opeens... je kijkt op zo'n blikje en je ziet dat je het eer vorige week op had moeten eten. Dan koopt niemand het meer.
Wat heel leuk ook uit dit boek komt, is dat heel veel jonge koks, toen nog jonge koks, veel te danken hebben aan Dikker en Thijs. Daar gekookt hebben. Ik zag namen als Kees Helder, je noemde die net al. Joop Braakhekke is ook betrokken geweest bij Dikker en Thijs.
Dat is in 1980.
Is een jonge jaren.
Ja, maar die heeft er een jaar gezeten, omdat Dikker en Thijs was op een gegeven moment een concern. Er zaten meer restaurants bij en hotels. En toen hebben ze de Kerstentuin zat er ook bij. Dat was net... bijgekomen. Maar die kersttuin was nog niet af. Dus Joop is toen een jaar bij Dikker en Thijs gesteld. En die heeft daar echt, nou ja, de boel heel veel opgeleukt. Ja, ja. Die heeft het...
Zoals hij alles op kan leggen.
Ja, maar ja,
die heeft ook echt
fantastisch. Maar wat is de geniale? Want wat deed hij?
Nou, wat hij deed was allereerst gewoon overal rare dingen vandaan halen. Hekjes voor de ramen zetten.
Hekjes uit een weenspaleis erin. En hoogpolig tapijt en noem maar op. En, geniaal idee, eten met de sterren. Dining with the Stars heet het trouwens. Ja. Wat ze dan deden, dan gingen ze naar... Ella Fitzgerald bijvoorbeeld treedt op in het Concertgebouw. Nou, dan ging er een ploegje ging daarheen en die ving Ella Fitzgerald op. Die zei, we gaan nu souperen in het beste restaurant van Amsterdam. Daar werd ze naartoe getroond. En hij adverteerde daar ondertussen mee en lichtte de Telegraaf in. Dus hij stond met Ella Fitzgerald en de kok stond er ook
Stan Huygen, alias Thomas Lepeltak, zat er ook avond aan avond.
Ja. En Ella Fitzgerald had ook een bijnaam al. Die kwam zo vaak, ze noemde haar Ella Rivella. Want zij dronk geen alcohol.
En dat trok allemaal weer allerlei nachtvlinders, artiesten.
Iedereen wilde daar deel van uitmaken. Van Harry Mulisch tot Freddy Heineken. Tot later Klaas Bruinsma.
Ook vaste gast daar aan tafel.
Allemaal.
Ik dacht dat Klaas Bruinsma in de Peter Lute tijd was. Hè?
Ja, maar Heineken die ging nooit in het restaurant. Die ging alleen in de winkel. In de winkel en dan zei hij... Ik kom even een blikje schoens... Weer een blikje trouwens. Ja. Een blikje schoens meer halen. En dat bedoelde hij kaviaar. En dan eiste hij dat het ter plekke opengemaakt wordt. Hij moest proeven of het goed was.
Ik hoor het hem zo zeggen op de een of andere manier. Wat leuk. Ja.
En vervolgens wilde hij korting. Rijkste man van Nederland. Maar ik bedoel...
Omdat het blikje al open was.
Ja.
Hij wil altijd korting geloven. Dan vroeg je ook van hoe
en ook
zijn
op alles. Korting.
Ja, dat is echt waar.
We hebben het al over Kees Helder gehad, Joop Braakhekke, Peter Lute, die naam is gevallen.
Ja.
Er is ook wel degelijk een verband met John en Esther Halvema.
Ja,
die hebben ook wel een enorme vernieuwing in dat restaurantwezen op gang gebracht.
Ja, maar niet bij Dikker en Thijs.
Nee, precies. Maar ze zijn wel heel belangrijk geweest.
Heel belangrijk, ja. John vertelde als er een nieuwe kaart gemaakt moest worden in de boerderij op het Leidseplein. En bij Dikker en Thijs, net om de hoek, kwamen ze bij mij eten. En dan deden ze daar inspiratie op. Omdat al die andere restaurants... die zaten nog steeds in een bepaalde traditie. Hè, die Lady Curzon soep en zo. Dat was erg geestig. Halve maand vertelde dan ook... er kwamen er mensen... toen dronk iedereen... die Portugese Faisca... Vinho Verde.
Ja.
Vinho Verde. En Lady
die ovale flessen.
Ja. En Lady Curzon soep. En dan kwamen ze boven en dan keken ze op de kaart... en zeiden ze... nou. Geen Lady Curzon soep, geen Vigno Verde. Is geen echt Frans restaurant. En dan gingen ze weer weg. Ja. En hij is ook de uitvinder van de amuse. Dus mensen al iets te bikken geven als ze binnenkomen.
Het mondvermaakje, zoals Wiener Born dat noemt.
Ja, maar hij heeft dat heel erg slim gedaan. Want als je dus een tafel van vier hebt... en je geeft ze allemaal een artisjokje bijvoorbeeld... Dan zijn ze even bezig. En dan zitten ze niet om zich heen te kijken van waar blijft de bediening en waar blijft de kaart.
En dan hebben ze een veel feestelijker gevoel.
En het flikte niet tijdens de maaltijd nog twee keer. De dessert amuse heeft hij ook bedacht. Gewoon om rust in de keuken te creëren. Want het zijn allemaal dingen die je van tevoren kunt maken.
Het is eigenlijk een logistieke maatregel. Ja.
Dus hij is een enorme vernieuwer. Maar hij heeft maar zijdelings een effect gehad op Dikker en Thijs.
Ja. Hoe kijk jij je tegenaan, Hans Hallo? Jij bent natuurlijk wel een flink stuk jonger.
Ja, toch wel, het was wel, zeg maar, dat ik net begon in de horeca te werken, was het toch wel een van de gerenommeerde leerbedrijven waar je eigenlijk het vak goed kon leren. Ja, dat was zeg maar Hotel de Lerop, Amstel en Dikker en Dijs.
Dat waren de adressen?
Ja, dat waren wel eigenlijk waar je wel je loopbaan ergens in leer moest zijn, ja.
En
ja.
Toen ben jij bij het Amstel terechtgekomen?
Nee, dat was verder.
Verderop in de carrière. Ja. Lerop ben jij terechtgekomen. Ja. En ook daarin had je vooral een klassiek Franse keuken, hè?
Ja, zeker. Daar had ook Lady Cursel nog. Alleen dan met ossenstaart, want dan mocht Schildpad niet meer.
Oh ja, en, dat was toen bedreigd.
Ja. En dat was zeker heel klassiek. Ja. Tafelbereidingen, alles op
Ja, want dat vind ik ook zo mooi. Hè. Dat zie je in dit boek ook, die tafelbereiding uit de jaren. Nou, ik heb het niet eens echt meegemaakt, maar ik heb er nu al heimwee naar. Want wat gebeurde er in godsnaam allemaal aan tafelbereiding, Rosalie?
Ja, alles gebeurde aan tafelbereiding. En,
flamberen?
Flamberen, er werd de vis werd aan tafel gefileerd. Het wild werd gesneden. En volgens mij was Giulio Canu.
Ja.
Die was echt een meester.
Een van de gastheren.
Gastheren, ja, sorry, ja.
En die kon echt, geloof ik, met één hand in de lucht.
Découpé dans l'air.
Dus
dat je
een gevogel bijvoorbeeld, of
een vrucht aan een vork hebt. En dat je hem in de lucht zo
even fileert
en snijdt. Ja.
Dus het is spektakel. Bijna een circus act.
Spektakel, ja.
Ja, want ook het fruit werd gefileerd. Ja, en dan had je de primeurs, die kwamen, dat waren dus mango's en ananassen. En die stonden in de winkel. En die werden dan naar boven gehaald. En die werden op de tafel uitgestald. En dan konden mensen dus dat kiezen als dessert. Nou, dat was een ananas of een mango. En die werden dus ook aan tafel geschild.
Oh, wat een feest.
En de sinaasappel werd helemaal geschild en in partjes gesneden.
Ja.
Maar dan had je een eindeloze batterij ook aan bedienend personeel rondlopen.
Ja.
Alles in zwart-wit en zo?
Ja, nou ja, je had de zwarte brigade en de witte brigade. Die spraken trouwens niet met elkaar.
Oh.
En de witte brigade kwam nooit in het restaurant. Dus die zagen ook nooit wie de gasten waren.
Nee, maar ik begreep dat die als het ware ondergronds bijna opgesloten waren in een heel kleine ruimte.
Precies.
Waar de temperatuur onmenselijk was en waar ze met drank overeind gehouden werden.
Met de voeten in het water stonden.
Ja. Echt waar? Met een, slavernij.
Met een liftje, met de vuile vaat die naar beneden ging. Maar dan vergiste men zich soms boven wel in het gewicht. Dus er werd het liftje te vol geladen. En dan ging dat luik dicht. En dan denderde dat liftje in een vrije val in de keuken in.
Klein.
Maar dan kon je dus in het restaurant horen, inclusief het gescheld daarover.
En de Nouvelle Cuisine, is die ook nog goed binnengehobbeld?
Niet bij Dikker en Thijs. Daar zijn ze eigenlijk, hebben ze zich een beetje in verslikt.
Hebben ze op dat moment ook de boot gemist, denk je?
Want
er is een boot gemist.
Er zijn een aantal boten gemist. Maar het bedrijf is eigenlijk te ingewikkeld. Je had een winkel, je had een restaurant op sterniveau. Je had een brasserie en je had de Prinsenkelder.
Ja.
En, zoals,
en het hotel toen ook.
Ja. En zoals Bert van Busbach, thans uitbater van de Compagnon, die heeft daar ook als broekie gewerkt, vertelde. Er werd alleen samengewerkt eigenlijk tijdens kerst. Want het kon niet anders. Want daar waren er zoveel bestellingen.
Ja.
En daar waren dus ook scènes. Dat moet je je voorstellen. Het is bijna Louis de Funès. Die keuken die is alleen maar bezig met dingen te maken voor kerst. En dan belt er iemand op. En die zegt, ja, meneer die en die wil toch nog 38. En dan zie je dus dat de chef-kok de hele telefoon uit de muur rukt. En op de grond sodemietert. Ik bedoel, die kan het er niet meer bij hebben.
Nee, want wat ze
helse tafereel.
Ja,
want ze hadden ook dus de winkel waar ze allerlei. En dan moesten ze de kerstmaaltijden. Want dit deden ze ook.
Voor kon je ook afhalen.
En ook de patés werden in de keuken gemaakt. Dus ze moesten ook nog de winkel bedienen.
Alle lunches en diners van de burgemeester werden daaruit geketerd.
Hoe is het hun vergaan? Hoe is het de zaak vergaan? 1995 gestopt?
Ja.
En want er zit nog een zaak die Thijs heet?
Ja, het pand. Het pand is er nog. Dikker en Thijs staat nog op de... Het merk is er nog. En er zit een eenvoudig restaurant dat Thijs heet. Wat tegelijkertijd de ontbijtzaal van het restaurant is morgens. Van het hotel is morgens. Maar alle andere ruimte die vroeger gebruikt werden, zoals die fantastische winkel. Ja, daar zit een ethos of een vergelijkbare ellende. Zit
ja. 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 Nee, en de grandeur is weg.
Ja. 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 Nou ja, de gewoon... Prinskelder is nu Thijs geworden, restaurant Thijs. Ja. En daar, dat is natuurlijk wel aardig dat het nog daaraan herinnert.
Maar dat had anders gekund. Ja. Als je naar de geschiedenis kijkt, bijvoorbeeld 90, iemand, ja. Fred de Leeuw, hè? Fred en Jolanda de Leeuw in de Utrechtse straat.
Van de delicatessen de slager.
Ja, hè? Die hebben ook de truffelimport en de hele bliksemse boel. Die hebben eigenlijk dat segment ingevuld. Dat hadden ze bij Dick en Thijs ook kunnen doen. Als daar een consensus over geweest was.
Maar is het niet ook de plek?
Wat zeg je?
Is het niet ook de plek, die Leidse straat, die gewoon niet meer...
Nou, die was op een gegeven moment wel heel erg armoedig geworden. Ja. Ja. Dat was wel een probleem, hoor.
Maar Fred en Jolanda de Leeuw daar begonnen, liepen ook nog de hoeren door de Utrechtse straat. Dus dat was ook niet zo...
Het war einmal.
Jawohl.
Maar die geschiedenis staat mooi opgeschreven in jullie boek Primeurs en Delicatessen. Hoe Nederland leerde eten. En zo was dat precies. We gaan gewoon door met ingeblikte luxe.
Goed zo.
Want we waren toch lekker bezig. We krijgen ondertussen een prachtige tweet van een luisteraar, Roel Siebrand. Ik ben er heel blij mee, Roel, wat je ons stuurt. Vandaag nog gefotografeerd in de Pasteurstraat. Het is een foto. We zullen hem ook op de website zetten. Nou, hij staat sowieso op Twitter. A. van Deudekom in kruideniers en grutters waren. Comestibele, fijne vlees waren en delicatessen. Het is een telefoonnummer met nog 5 cijfers. Dit is lang geleden.
Ja, ja.
Ik laat hem even rondgaan. Maar zo was het een keertje. Verkeersinformatie is er.
Het is nog behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Dat is te wijten aan het slechte weer. En daardoor zijn er ook flink wat ongelukken gebeurd. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort was een aanrijding bij Muiden. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Daarachter staat 3 kilometer. De andere kant op ook een ongeluk bij Diemen. Richting Amsterdam is dat dus op de A1. Daardoor staat er tussen Gooimeer en Knopend Diemen 7 kilometer. Maar de meeste vertraging nog altijd op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Knopend Burgerveen en Zoetewoude Rijndijk nog 12 kilometer file en ruim een uur vertraging. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook na een kettingbotsing. Ze zijn nu de ravage daar aan het opruimen en dat gaat ook nog wel even duren. Beter is het om te rijden over de A44 via Oegstgeest. Daar staat wel file overigens op die A44 richting Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar inmiddels 4 kilometer.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mangiare op Radio 1. En vandaag praat ik met Rosalie Kommers en Ronald Hoebe over primeurs en delicatessen. Dat gaat dus over Dikker en Thijs in Amsterdam. Culinair criticus en journalist Hiske Versprillen. Zij gaat zo meteen het gevecht aan. Nee, dat is dat formulering verkeerd. Ze gaat lekker smikkelen van 3 luxe ingeblikte waren. Hans Heilo, chocolatier, maar vandaag vooral bakker, vertelt alles over het maken van zuurdesembrood. Onze eigen Janneke Kuiper heeft dat ook gemaakt. En u kunt natuurlijk nog blijven reageren. Mangiare@ntr.nl, hashtag Radio Mangiare. 3 ingeblikte luxe uit delicatessenwinkels. Hiske Versprillen,
ja.
Culinair journalist van het Parool. Jij bent fan van delicatessenwinkels. Je bent ook fan, hebben we inmiddels vernomen, van eten uit blik.
Ja, ik ben vooral fan van eten uit blik, inderdaad.
En wij hebben een ronde... Je hebt net al uitgelegd waarom je fan bent. Kan eigenlijk alles uit blik trouwens, wat jou betreft? Of zijn er ook wel no-go's?
Nee, ik denk dat er... Je hebt dingen in blik die uit blik ook goed zijn. Dus dat het zeg maar een goede tweede is. En dat het je helpt om iets te eten wat bijvoorbeeld niet in het seizoen is.
Ja.
Zodat je dat wel kan eten. Of omdat het niet bij je in de buurt groeit. Of omdat het heel duur is om het te importeren terwijl het vers is. En dat je het wel uit blik kan eten. Er zijn ook dingen die misschien uit blik zelfs nog wel extra kwaliteiten hebben...
Bovenop de verse versie.
Bovenop de verse versie.
En waar hebben we het dan over?
Nou ja, we hebben nu een bordje met tomaten voor ons.
Tomaten uit blik.
Tomaten uit blik.
Ja, die gaan we nu proeven.
En ik denk dat als je pastasaus wil maken, dat je dat vaak... Je hebt ook hele lekkere verse pastasaus. Maar voor de meeste pastasaus het beste tomaten uit blik kan gebruiken.
En waarom is dat?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is een heel ander ingrediënt dan een verse tomaat. Ik heb altijd het idee dat
het geconcentreerder
is. Het proeft geconcentreerder. Het is een beetje, vaak ook een beetje zoeter, denk ik, dan verse tomaten. Er zit een smaak aan die het volgens mij beter doet in pasta saus dan verse tomaat. En die San Marzano die we nu dus voor ons hebben, dat is dan ook nog een beetje
een
de koning
merk,
van de bliktomaat. Die zijn vers trouwens ook heel lekker, hoor. Maar die worden het meeste ingeblikt in Italië. Of die zijn dat ras tomaten is het meest bekend erom.
Want dat is zo'n soort pomodori-achtige tomaat.
Ja, het is een pruimtomaat.
Ja.
En je kunt hem herkennen, hij is zeg maar wat langer. En er zit vaak een soort puntje aan.
Ja.
En ze worden veel ingeblikt. En we hebben er nu een voor ons, die heet Agrigenus.
Mm-hmm.
En daar kun je dus direct ook aan zien als je op de pot kijkt. Er staat dan Pomodoro San Marzano del Agro Sarnese Nocerino DOP. Dus dat betekent dat hij uit de Sarno-vallei komt. Dat is bij Napels in de buurt. En dat is zeg maar de geboortegrond van deze tomaat.
Ja.
En daarom is het dan ook, dan hebben ze er ook zo'n beschermde oorsprongsbenaming aan opgehangen.
Dat is die DOP dan, ja, die erachter,
ja,
staat.
Precies.
Dat is een kenmerk wat hem al meteen upgrade.
Ja.
En ja. Dit komt daar vandaan. En het is eigenlijk de variant van de verse tomaat. Is moeilijker verkrijgbaar in Nederland, denk
ja,
ik.
Ja, zeker.
En dus koop je dan een heel goed blik tomaten.
Ja, je koopt een goed blik tomaten. En de verse variant is moeilijk verkrijgbaar en ook maar heel kort. En die is in Italië natuurlijk ook maar heel kort verkrijgbaar. Dus het meeste daarvan wordt gewoon goed ingeblikt. En dan heb je dus fantastische tomaten om of mee te koken.
Ja.
Maar we krijgen hem nu zo een beetje opgewarmd.
Ik vind het heerlijk.
Het is ontzettend.
Ik zou zeggen, een amuse voor dikker en thuis. Echt. Het is lekker, hè, jongens?
Ja, het is heerlijk.
Hoe vind jij dit, Hanselo?
Ja, dat was top.
Oh, je hebt het ook al op, zie ik.
Ja, en er werd ook veel gebruik gemaakt in de Amstel. Er kwamen zeg met blikken binnen.
Van die enorme restaurantblikken.
Ja, en dat was in de Judefo, in de bouillabaisse. Ja.
Er wordt overal voor gebruikt.
Het is lekkerder dan tomaatpuree.
Ja.
En het is gewoon altijd gewoon lekker en constant.
Ja.
En het is ook, jij zegt net, het is wat zoeter, ja.
Ja.
Maar het is ook wat zuurder op de een of andere manier. Het is dus eigenlijk zoet-zuur. Tenminste, zo komt hij op mij over.
Een aparte kwaliteit krijgt.
Ja, het is gewoon een ander soort. Misschien iets meer umami ook of zo dan veel verse
tomaten. Umami, daar bedoel je mee bepaalde.
Die hartigheid.
Die hartigheid, hè, ja.
Die wat ik zelf heel graag doe met tomaten uit blik is in de oven. Dus dan giet ik het vocht eraf.
Ja.
Dat vocht is ook wel lekker, maar dat kan je het beste door de soep doen, door de minestrone of zo.
Ja.
En die tomaten die leg je op een bakblik met goede olie eroverheen en een beetje knoflook. En dat schuif je in de oven. Tot het helemaal een beetje jammig wordt het dan. En dat is heel lekker met alles eigenlijk.
Ja, we zitten nu in de sector met alles lekker.
Met een vork.
Het tweede gerecht komt binnen en dat is van een compleet andere orde. Want we hebben het nu over confit de canard.
Ja.
En dan wel uit blik. Veel mensen nemen confit de canard in blik mee als ze op vakantie zijn.
Iedereen, denk ik.
Uit Frankrijk,
iedereen.
Ja. Waarom zou je, ja, dat is ook bijna
waarom zou je het anders doen? Is dat, is dat de opmerking?
Bijna een reden om naar Frankrijk te gaan, alleen voor die blikken.
Ja. Vertel eens, wat is precies voor confit de canard eigenlijk, Hiske?
Nou, als ik me niet vergis, is confit de canard eigenlijk een soort bijproduct van de foie gras-industrie.
Oh.
Veel mensen weten dat niet. Dus als je geen foie gras wil eten of je vindt het zielig, dan is confit de canard.
Ben je medeplichtig?
Ben je eigenlijk een beetje medeplichtig eraan? Het zijn namelijk.
Want dit blijft over.
Ja, het zijn de bouten die overblijven van.
De borsten blijven ook over natuurlijk.
Ja,
hè? Dus,
ja,
de ene borst. Ja. Ja.
Ik weet eigenlijk niet wat daarmee gebeurt, weet je?
Nou, die worden ook verkocht.
Gewoon zo vers dan.
Ja,
ja, dat zal wel, hè? Nou ja, de bouten die doen het heel goed geconfijt. Dus ze zijn geconfijt in het vet van die vetgemeste eenden. En die zijn natuurlijk door dat mesten, om die lever zo groot te krijgen, ontzettend dik en vet geworden. Dus dat vet, in dat vet worden dan de bouten zachtjes gegaard.
En dat geeft heel veel smaak, hè, dat vet.
Aan, ja, dat vet is ook ontzettend lekker bij alles. Dus in die zin hebben we wel een thema.
Welkom bij het dieetprogramma Mangiare.
Precies.
Voor al uw afvallen en andere dingen.
Nou ja, en wat je dan dus doet is, je haalt het uit zo'n blik en dan bak je het even aan. En dan wordt dat velletje heel mooi knapperig. En vlees is dus gezouten en zacht heel zacht gegaard. En daar kun je te gekke dingen mee doen. Of gewoon zo bakken. Dan heb je gewoon binnen 10 minuutjes of zo heb je een heel, heel erg lekker eten. Of je doet het door een salade. Of je maakt er rillettes van. Je kan er van alles mee. Het is gewoon
en je kan het eindeloos bewaren omdat je het in blik hebt. Ja, ik zie ze trouwens ook wel eens in pot. Ze bestaan ook in pot, dacht ik, toch?
Ik heb ze nog nooit in een pot gezien.
Heb ik ze misschien zelf in een pot gestopt?
Foie gras wel, maar...
Maar het is natuurlijk fantastisch om in huis te hebben. Ja. Als je om 4 uur hoort dat je 4 eters krijgt... dan draai je een blik open en dan...
Is mijn vraag nu toch even... hoe wordt daarop gereageerd heden ten dagen? Want je moet toch als een gek 16 delen ottolenghi koken als je bezoek krijgt?
Nou, ook van je vriendenkring af. Ja. Ja,
het is ook en hoe laat ze binnenkomen natuurlijk.
Het is ook wel weer bonton hoor. Want ik las laatst in de Amerikaanse Vogue een stuk. Dat Tamar Adler, dat is een voedselschrijver die ik heel erg bewonder. Die had een diner gegeven ook met Michael Pollan bijvoorbeeld. En allemaal houten metoten.
Ja, allemaal
waar ze alleen maar eten uit blik hadden gekocht.
Echt waar?
Ja, alleen maar. Maar dan wel hele chique. Dus... kokkeltjes uit Galicië. En die zitten dan met z'n allen gezellig bij elkaar in zo'n blikje. Maar dat kost dan wel, geloof ik, $50 per blik of zo.
Oh
echt
ja.
Achterlijke prijzen.
Dus nu ben je daar in een soort... waar we nu over hebben, deze confit de canard... die is van Canard du Sud-Ouest del Pera, hè?
Dat is het brandpunt van de foie gras productie.
Ja, ja.
Veel mensen weten dat niet. Hè?
Dat is leuk. We gaan wel naar het derde gerecht nu meteen. Want anders komen we in tijdnood. Even in de tussentijd kan ik even iets voorlezen. Waar haal je deze blikken tomaten, vraagt een luisteraar. Die haal je bij de betere delicatessenzaak. Ik ga geen namen noemen. Daar zijn die blikken heel goed te verkrijgen. En
je kunt ook bij veel Turkse en Marokkaanse supermarkten... hebben ze ook goede ingeblikte San Marzano tomaten.
Ja. Kijk. Dag Roos en Ronald, wisten jullie vanaf de midden jaren 50 dat zo'n beetje iedere maandagavond er een aantal Joodse confectionairs, heren die vooral in dameskleding deden, bijeenkwamen om te pokeren en ik naar vermoed ook zich aan andere joligheid overgaven. Mijn vader Joop Piller, ja, RNR, was er een van. Vindt het heel leuk om jullie over zijn stamkroeg een boek hebben geschreven. En ik ga het zeker kopen. Schrijf Mickey Piller.
Mickey.
Leuk. Dit verhaal is jullie bekend.
Ja. Maar we wisten het wel, ja.
Nou, ik wil niet dat mijn confit de canard nu weggehaald wordt. Want we gaan gewoon moeiteloos over naar het derde. Het ruikt naar vis en het is het ook. Hiske.
Ja, dat klopt. Het zijn sardines, maar sardines uit blik, ja, die kun je natuurlijk... Die zijn natuurlijk overal te kopen en vaak ook heel goedkoop. En ik vind ook sardines uit blik, ook als ze heel goedkoop zijn, eigenlijk altijd lekker.
Geen kwaliteitsverschil?
Ja, dat is een heel groot kwaliteitsverschil. Ja, zeker, maar ik vind die goedkope gewoon ook lekker.
Ja.
En dit zijn echt... deze zijn prachtig. Die zijn nog helemaal integraal, zeg maar, in de pot gegaan. Ja. Inderdaad, heel mooi blank vlees. En ze smaken fantastisch. En dit is echt, vind ik, een voorbeeld van dat het in het blik eigenlijk lekkerder wordt...
Dan het
vers is.
Ja, ja. Het is ook een hyperbederfelijk visje. Hè?
Ja.
Dus deze manier van bewaren is uitstekend. Ja.
Het is jammer dat niemand het blikje kan zien.
Ja, want het zijn inderdaad... Ik krijg nu net het blikje toegeschoven. Het is van Le Perle des Dieux.
Ja, dat is een beroemd...
Een merk uit van de Loire-kust in Frankrijk. En die maken fantastische blikjes met hele mooie schilderingen erop. Ik heb er nu een met een soort matroos en een knap meisje.
Want je ziet nu ook in restaurants en overal in hippe zaken... dat je dan gewoon een bordje met een blikje, opengedraaid blikje op tafel krijgt... met een stukje brood erbij of toast.
Ja, te gek.
En citroen erbij en wat peper en zout. En dat wordt gewoon zo geserveerd.
Ja.
En dat kunnen we ook voor onze gasten thuis doen.
Kan
natuurlijk
heel goed. En er wordt dus inderdaad ook gezegd, sommige van deze blikjes... deze sardines worden dus ingeblikt, worden gevangen... in de lente, dan worden ze even gezouten en gebakken en ingeblikt. En ze moeten een half jaar bewaard worden voor ze verkocht worden. Dus het wordt ook heel erg gezien als goed om dat wat te laten rijpen. En sommige mensen vinden het zelfs na 10 jaar of na 15 jaar... dat ze zeggen dat dan die rijping echt optimaal is.
Dat is echt voor de fijnproevers,
ja,
zeg maar.
Ja, dat is dan weer...
Oppassen met open.
Maar je proeft meteen dat dit een hele milde smaak is. En ik heb ook wel sardines geproefd die ofwel qua olie irritant waren... Ja, ofwel qua... graad of qua vis. En dit is een hele zachte. Oké, dankjewel Hiske. We gaan door over zuurdesembrood. En niet gewoon zuurdesembrood, maar baket van zuurdesem. Gast aan tafel is hier Hans Heilo, patissier, bakker, chocolatier, docent aan het Bakery Instituut. Zuurdesembaket. Laten we even bij het begin beginnen. Wat is dat precies, Hans?
Het is eigenlijk gewoon een Frans traditioneel stokbrood.
Ja.
En dat is het.
Is het in Frankrijk ook zuurdesem eigenlijk?
Hoeft niet altijd. Nee. Een baguette tradition kan ook gemaakt worden van met een voordeeg of een poulies. Het is maar net wat je wil.
Wat is een poulies?
Een poulies is eigenlijk ontstaan door Poolse bakkers en dat is op basis van gist. Ja, dus dat is eigenlijk niet zo lang terug. Dus dat is eigenlijk dat er al het eerste gist eigenlijk al geproduceerd werd. En daar is eigenlijk de poulies ontstaan. Maar ook, het heeft wel dus met heel weinig gist een hele lange fermentatie.
Ja. Je hebt in de jaren 70 had zuurdesembrood in allerlei vormen een enorm slechte reputatie. Dat werd ook wollen sokkenbrood genoemd. En dat wilde je eigenlijk niet eten. Soms moest je dat wel van een tante met een snor of zo, maar je wilde dat niet.
Nee.
Was dat ander brood of zijn wij nu gaan wennen ergens aan?
Zuurder. Vaak is het ook zo dat een beetje noordelijker en oostelijker het brood ook veel zuurder is. Doordat er veel rogge en ook een zuurdere dezen werd gebruikt. Hè. Dat is heel prettig voor bij rogge. En dat is, daar zou het, ik denk dat het eerder naar een beetje het Duitse roggebrood gaat dan wat we nu hebben uiteindelijk. Ja.
Ja, dus dat is wat zwaarder en het is ook echt zuurder, in de mond.
Ja, het heeft ook te maken met hoe je zuurdesem laat fermenteren. Als je op hele koude temperaturen, zeg maar tussen de 16 en de 20 graden, op gang geholpen wordt. Of wat wij nu eigenlijk doen is dat het zeker tussen de 25 en de 30 graden zit.
Dus veel warmer.
Ja, dus we krijgen veel meer melkzuurbacteriën.
Ja, we gaan dat proces nu in. Maar ik moet je wel zeggen, ik was alleen nog maar met de lijst van ingrediënten begonnen. En toen was ik eigenlijk al een depressie nabij. Dat kwam omdat ik heel veel ook niet snapte. Ik zal het gewoon zeggen. Durum baguette, zo heet het.
Durum baguette, ja.
Dat is de naam. Ja. Moest ik 880 gram Franse tarwebloem gebruiken, type T65. Ik dacht eerst nog dat het een auto was.
Nee.
Het is biologisch, hè?
Cabriolet.
Nee, het is duurzaam of biologisch, kan alle twee, ja.
220 gram durum gries.
Durum gries, ja.
Is dat iets met griesmeel?
Ja, het is durum griesmeel, ja. Dus het is eigenlijk griesmeel, alleen dan van durum. En durum is een broertje van de tarwe, zeg maar. Familie van de tarwegrassen.
9 gram verse gist, daar gaan we het zo over hebben. Ik denk dat we dan in de sfeer van de starter zitten.
Nee. Het is een beetje ter ondersteuning.
Oh, ondersteuningsgist.
Ja, anders duurt het wat langer. Ja.
22 gram Frans grijs zout.
Ja,
toen had ik al een probleem. Waarom moet het nou weer Frans en grijs zijn?
Omdat, je kan ook de fleur de sel nemen, maar dat is wat dat betreft wat duurder.
Ja.
En de sel gris, dat is eigenlijk de onderlaag die erin zit. En dat is gewoon 100% natuurlijk daarvoor gebruikt. Want het zit ook verder geen jodium of wat dan in. Het is 100% zuiver. Dat is eigenlijk ook ons uitgangspunt. Ja.
Zuurdesem natuurlijk, water natuurlijk en inwaswater.
Ja.
Wat is inwaswater?
Dat is gewoon water wat je naderhand toevoegt.
Oh, dat heet gewoon inwaswater.
Dat noemen we
inwas. Jullie doen ook wel heel moeilijk als het ook wel makkelijk kan.
Ja, dat noemen we inwas, ja, zo heet het eenmaal.
Zo heet
inwas,
dat. Oké, prima. Onze jongste bediende, Janneke Kuiper, die toch ook langzaam maar zeker weer ouder wordt. Dat gebeurt gewoon, dat is gewoon een keihard feit.
Ja.
Die heeft zich ook gewaagd aan zuurdesembrood. En dan wil ik eigenlijk een soort dialoog met jullie over het begin van zuurdesembrood, want het gaat over desemstarters. Je moet iets hebben en dat kan de zaak opstarten. Vertel jij even kort wat een desemstarter is. Dan vertelt Janneke wat hij is overkomen de afgelopen dagen.
Ja, dus de starter noemen we eigenlijk. Ja, het is eigenlijk het voordeeg wat je gebruikt. En dat start je eigenlijk op door middel van. Je kan het op twee manieren of eigenlijk op meerdere manieren doen. Het liefst biologische rozijnen of je kan het met appels doen. Dat appelsraspje gewoon met schillen en allerlei klokhuizen erbij. En rozijnen liefst biologisch omspoten. En dan doe je gewoon warm water op en dan zet je 3-4 dagen weg. En in principe, als je goed kijkt, zie je op een gegeven moment een reactie. Dat je dus uiteindelijk een gasbelletje ziet. En dan heb je eigenlijk al een bepaalde gisting te pakken. En dan is het eigenlijk, dan kan je 2 dingen doen. Je kan of op roggebloem overstappen. Daar zit ook heel veel liefsteen gemalen. Er zit ook heel veel bacteriën in die je eigenlijk wil hebben, dus gistcellen. En of je pakt een farine tradition, zoals ze dat noemen. Dus een biologisch steengemalen bloem.
Ja.
En dat liefst T65, dat wil eigenlijk zeggen, dat is de uitmalingsgraad. En dat is echt typisch Frans. En dat is wel heel prettig, want je weet eigenlijk precies
hoe grof het is,
je aan toe bent. Ja, ja. Want je hebt een aantal stadia's daarin. En dan is het eigenlijk een kwestie van, je hebt leven ergens in gebracht en dat moet je onderhouden uiteindelijk en sterker maken. Dus je moet elke keer moet je hem bijvoeren en dan een beetje eraf halen, weer toevoegen en dan maak je hem steeds sterker. En uiteindelijk dan zoek je eigenlijk een bepaalde groep bacteriën eigenlijk die op een gegeven moment melkzuur kunnen produceren.
En dat heb je nodig.
Dus dat is eigenlijk wat je wil proeven. Dat is eigenlijk een beetje een karnemelkjochtachtige smaak. En dan heb je eigenlijk anaerobe en aerobe, dus met zuurstof en zonder zuurstof. En als het eerst met zuurstof is, dan gaat hij dus eigenlijk melkzuur produceren. En als het zuurstof in het deeg op is, dan gaat hij over naar melkzuur en koolzuurgas.
Ja. Even on hold nu. Janneke, hoe is het met je?
Ja, wat gebeurt er als een gewone vrouw zich hiermee bezig gaat houden?
Inderdaad, dat was de vraag.
En leven probeert te scheppen. Mooi, het is me uiteindelijk wel gelukt om leven te scheppen, maar dat was niet het gewenste leven wat bij mij op het aanrecht verscheen.
Wat dan wel?
Een starter heet toch ook eigenlijk een moeder?
Ja, klopt.
Een chef noemt
dat wordt dan een moeder, ja.
Het wordt een soort huis.
Moeder deed.
Het is een soort Tamagotchi, lijkt het ook een beetje.
Ja, Tamagotchi, je kan niet van huis.
Je kan 2 dagen van huis en dan moet je iemand bellen.
Ja. Nou, of je neemt hem gezellig mee op vakantie.
Of droog.
Janneke is er gewoon 5 dagen mee bezig geweest. En rekent dat allemaal door naar
onze baas. Ik ben 9 dagen van tevoren begonnen. Met gewoon een internetbeschrijving. En dat zijn hele opgewekte beschrijvingen die je daarover vindt. Dat je gewoon met een gelijke hoeveelheid meel en water. Dat roer je om en dat zet je weg. En het wordt heel vrolijk verteld dat zo werkt. En het klopt ook. Het begon ook te borrelen. Dat ging allemaal goed. Maar er wordt niet goed gezegd hoe je het moet afdekken en of je het moet afdekken. Ergens vond ik dat ik het met een natte lap moest afdekken. En ik vrees dat dat me toch de das om heeft gedaan. Want het werd wel zuur, maar het werd ook meteen heel vies en bedorven.
Een negligé moeten zijn waarschijnlijk.
Wat zeg je nou?
Had een negligé moeten zijn waarschijnlijk.
Ja, dat had een kanten zakdoek moeten zijn. Maar dat was het niet. En dus die heb ik weggegooid. Toen kwam Hans met doe het met die rozijntjes.
Ik begrijp dat je een hulplijn hebt aangevraagd.
Hans is in een vrij vroeg stadium ingeschakeld. En kreeg allerlei piepjes op zijn telefoon. En was dat mens van Mandjaren weer wat moest.
Ik denk dat ze kan koken.
Ja, precies. Die zo nodig
moet doen. Want
mijn
moeder stinkt.
Ja. Precies. Wie zijn moeder? Nou, dat waren ook hele moeilijke gesprekken. Maar goed, uiteindelijk de methode met de rozijnen geprobeerd. Alleen die heb ik denk ik niet goed diep genoeg ondergezet. Of er is ook weer iets gebeurd in het afdekgenre wat niet helemaal gelukt is. En daar ontstond dus een leuk donslaagje op na een paar dagen.
Ja, dat herken ik, donslaagjes. Die heb ik ook wel eens in de koelkast.
Het zijn ook culturen.
Dat is ook niet goed.
En daar wil ik helemaal niks aan afdoen, maar niet.
Je mensen voor hebt.
Nee, het is anders.
Mag ik even heel erg veel overslaan, omdat we nog 4 minuten 19 hebben. Het is namelijk ook heel erg makkelijk om gewoon naar de bakker te gaan en te zeggen, jongens, geef me even, of mag ik even wat starter kopen, toch?
Ik weet niet of bakkers daartoe genegen zijn, maar ik vind altijd nog wel, er zwerft ook volgens mij een zuurdeesem door Amsterdam die Herman heet en ook al heel oud is, maar daar bakken kinderen cake van. En dat lijkt me persoonlijk geen aanbeveling om er dan mee aan de slag te gaan.
Is die niet net uitgezet, die Herman? Of heb ik dat bij gerucht vernomen?
Ja.
Hoe los je dit op? Want ik kan me voorstellen, ook wat jij vertelde, Hans, dat het gewoon heel ingewikkeld is.
Ja, je moet wat geduld hebben. En wat heel fijn is dat je een bepaalde constante temperatuur hebt. Want het draait eigenlijk allemaal om tijd en temperatuur. En dan is het eigenlijk, hoe zuiverder je bloem is, hoe beter je eindresultaat wordt. Je kan het eigenlijk ook, als je echt een Frans roggebloem, of roggemeel eigenlijk, en dat noemen ze dan in zijn vakterm een T130. En dat lukt het eigenlijk bijna altijd mee, omdat het steen gemalen is. En doordat het steen gemalen is, wordt eigenlijk de hele korrel wordt geplet. En daar zit de meeste, de juiste bacterie op eigenlijk uiteindelijk.
Ik krijg de indruk, ook toen ik het recept las, dat dit wel een heel moeilijk stadium van het totale proces is. Wordt het daarna makkelijker? Dat vraag ik hoopvol.
Ja.
Oké. Kun jij in sneltreinvaart vertellen welke stadia we vervolgens krijgen om een zuurdesembakket te bakken?
Nou ja, goed. Als je een goede starter hebt, dus je hebt een goed desem ontwikkeld. En dat is eigenlijk heel prettig, omdat het mensen onderschatten nog wel eens hoe gezond een desembrood kan zijn. En zeker ook omdat het wat zuurder is en wat beter te verteren is uiteindelijk. Als je die eenmaal hebt, ja, dan is het eigenlijk een kwestie van een deeg eerst mengen. En dan heel voorzichtig mengen en dan kneden. Waardoor je eigenlijk eerst zeg maar de gluten eigenlijk meer structureert. En dan gaan ze netjes over elkaar liggen. En dan als je gaat kneden krijg je eigenlijk een soort 3D-netwerk in je brood. En als dat is dan...
Waardoor je dat lucht erin krijgt, ja, dus als, wat je nodig hebt.
Ja, hoe sterker dus het netwerk is, hoe beter het gas produceert, vast kan houden. En wat je dan krijgt is, als je zeg maar... laat zeggen, we hebben het met de hand gedaan. Dus dat is toch...
Jullie zijn op een gegeven moment gaan samenwerken. Ja. Het was een beetje wanhoop van jou.
We hebben het op de hand gedaan en dan ben je toch al 25 minuten bezig om dat goed te kneden. En het is intensieve arbeid. En dan moet je een deegtemperatuur hebben van ongeveer 24 graden. Dan zit je op het optimum en dan begint eigenlijk de fermentatie.
Het komt heel erg nauw, hè? Ik zie hier twee broden liggen. Of ik zie heel veel broden liggen, maar twee soorten broden. En de ene heb jij gemaakt, Hans, en de andere heeft Janneke gemaakt. En wat dan opvalt aan Janneke's brood, is dat hij een wat wildere sculptuur heeft.
Ja,
dat best wel heel tactisch zeg.
Het heeft meer te maken met het opmaken van het deeg.
Ah, dat is gewoon hoe je het uit...
Ja, hoe je het eigenlijk voorvormt. Je voorvormt. Eerst begin met voorvormen en dan maak je de baguette.
Ja, maar Janneke is...
En Hans
van
heeft daar een bepaalde handigheid in en die doet dat. En die zegt, kijk, je doet het over de duim en dan tik je hem dicht.
Over de duim en
over
dan tik je hem,
dicht. En dat is gewoon lastig als je dat voor het eerst doet. En je denkt over welke duim dan en hoe krijg ik hem er dan weer uit. Maar uiteindelijk, als je dat onder de knie krijgt... Ik kan me voorstellen dat dat een kwestie is van vaak doen.
Oefenen, ja. 100%, ja.
En ook wel dat de eerste keer dat je het doet, dat je het iemand ziet doen. Dus dat was ook wel heel prettig aan deze...
Honderden boeken
Jullie
lezen.
Zijn een beetje naar elkaar toe gegroeid, begrijp ik, in dit proces.
Een fotoverslag hiervan is te vinden op www.radiomangiare.nl.
En dat is heel belangrijk. De receptuur staat er ook. Kom weer terug, want dit is eigenlijk een cursus van 9 weken... die wij nu proberen in 15 minuten te doen. En dat gaat toch niet lukken. Dankjewel, Hans Heilo, Janneke Kuiper, Rosalie Kommers, Ronald Hoebe, Hiske Versprillen. We zijn aan het einde van deze uitzending. Zometeen 1 op straat met Marjan van der Anker. Dan gaat het over thuiszittende kinderen en scholen die massaal niet voldoen aan hun plicht om lastige leerlingen aan een passende school te helpen. Ik zou zeggen, een project met zuurdesembrood bakken, moet je eens opletten wat er dan gebeurt voor die kinderen. He? Denk je niet?
Absoluut.
Dank jullie wel.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Dan kom je tot twee dingen.
Two things. Twee dingen.
In twee dingen een week lang gesprekken met inspirerende, onbekende ouderen. Zij werden verkozen tot de 10 van Max.
En die komen eigenlijk nooit in de publiciteit. En dat zijn voor mij eigenlijk de helden van deze tijd.
Met vanavond in de studio Leo en Nettie Olvers uit Den Haag. En we gaan op bezoek in Spaarndam.
Ik woon sinds 1937 in Spaarndam op de Westkolk. En ik ben nooit weg geweest en ik ga ook niet weg.
Inspirerende ouderen.
In twee dingen.
Actueel en persoonlijk. Straks tussen 8:30 en 9:00.
Op NPO Radio 1. Het nieuwe